is ook op Radio 100. Op de 102 in de Ether. Ja, ongelooflijk. De 105. Pardon, de 100.2100.20. Op uw ether ontvangst. Terwijl als u kabel luistert zit op de 101.8. Een frequentie die niemand kan vinden. We beginnen vlug, want Radio 100 heeft te veel materiaal. Te veel, ja, het is ook een omroep met heel veel medewerkers, dus veel materiaal. Spreekt een beetje voor zich. Vlug dan maar beginnen met het reguliere programma over de dagelijkse actualiteit van de vrijheid.
Vandaag hebben we over autonome centra in Nederland en in Duitsland. Duitsland is altijd ons grote voorbeeld geweest op het gebied van de autonomie. Ik verwacht nog gasten van de ADM hier in Sloterdijk. En die zullen iets vertellen over de huidige toestand van de ADM. Het eerste gedeelte van dit programma gaat nogmaals over de Duitse autonome centra die, kom aan. Voortgekomen uit de jeugdhuizenbeweging in de jaren 70 in een impasse verkeren. Ze weten zich geconfronteerd met vragen waarop op dit moment geen antwoorden voorradig zijn. Problemen zoals daar zijn, de toenemende afstand ten opzichte van de revolutionaire groepen, zoals de zich voortdurend afsplitsende en verhardende cellen van de RAF. De toenemende afstand ten opzichte van de progressieve of revolutionaire in het voormalige Oost-Duitsland, die zich gedegradeerd voelen en terugvallen op Oostbewegingen, Oostvakbonden en, zowaar, een vorm van nostalgisch nationalisme. De onduidelijke tegenstand van de neonazies, die op straat en in openbare gelegenheden gevaarlijke opponenten kunnen zijn, maar geen bestrijdbare organisatie of ideologie vertonen. De afstand ten opzichte van de eigen voormalige ideologische basis, steunend op ideeën over macht en geschiedenis, die nu door de val van het communisme en door de ironie waarmee de geschiedenis de oude geschiedenistheorie te kijk heeft gezet, in diskrediet zijn geraakt. De afstand van de autonome scenes ten opzichte van het leven van de burgerij en zelfs van de progressieven die toevallig niet tot de scene behoren. De afstand ten opzichte van de cultuur. Waar je ook komt in Duitsland, op de muren van de autonome centra ter plaatse vind je vuisten, verpulverde hakenkruizen, pijlen, bommen, diabolische personages en doodskoppen. De esthetiek vormt een spiegelbeeld van het fascistisch realisme dat we elders op muren en wanden aantreffen. De scene is tegen seksisme. Maar in de Hamburgse Störtebeker heeft de Engelse hardcore groep die zich uitput in I Wanna Fuck You refreinen opvallend veel succes. Ook met de eetcultuur is het weinig soeps. Veel gebakken stro met kruiden, sausjes om het even welken en veel, heel veel pain. De communicatiesfeer is op sommige plekken niet boven het niveau gestegen waarop het vrouwencafé in Oberhausen het entreeverbod voor mannen grimmig etaleert. Al met al is de idee van eenheid van ethiek en esthetiek, de gedachte dat in esthetische kwaliteiten prikkels besloten kunnen liggen. Die kunnen leiden tot sensualisering van de geest, waarmee de kunst je in een kritische relatie brengt tot de wereld. Een schaarse verworvenheid in de Duitse autonome kruisen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. In Keulen wordt in de lange Renomia-zalen, vroeger een tarwedorserij en witterij, wel geluisterd naar muziek. En na afloop van de concerten gediscussieerd over de wereld binnen en buiten de eigen scene. Het publiek is niet alleen autonoom, maar gemengd. In het complex, pal langs de Rijn, is ook plaats voor exposities, podiumkunst en studie in een leeszaaltje. In Neumünster zie ik een leuke video over de bezetting van de oude sterrenwacht in Kiel, waarin de heldendaden van de vrouwengroep Rote Zara letterlijk door een cabaretgroep worden bezongen. In Erfurt proberen de piepjonge krakers van een pandje in de buitenwijk de buurtbewoners bij hun volkskeuken en andere activiteiten te betrekken. En soms zijn er demonstraties die tot zinvolle standpunten en in ieder geval tot een bijdrage aan het maatschappelijk bewustzijn en solidariteit leiden. Zoals de demo tegen de G7-top in München op 4 juli jongstleden, waarbij 50.000 alternatieven te hoop liepen tegen de nieuwe macht in Europa. 3 dagen daarvoor werden 7 leden van een van de organiserende comité's, de Münchense Infolade, gearresteerd. Nog zo'n licht in de duisternis, de overal in Duitsland beschikbare infoleden. Wat zijn dat? Eule, organisator van een tournee met 2 groepen door heel Duitsland met als voornaamste doel het werk van de infoleden te propageren, vertelt over die infoleden en over de situatie waarin de Duitse autonome scene zich op dit moment bevindt.
Eule, der Veranstalter der Infoleden-Tournee und mit anderen. Was
bin ich der Veranstalter?
Was war du? Koordinator?
Ja, ich habe das mit jemand anders übernommen, die Organisation für diese Tournee. Mhm. Organisation insofern, diese Tour zusammenzustellen. Mhm. Und dann vor Ort waren es die einzelnen Läden, die dieses Konzert dann organisiert haben.
Ja. Erzähl mal über Infoladen, was ist das in Deutschland?
Ja, also Infoläden gibt es jetzt in den letzten Jahren immer mehr. Sie sind entstanden, weil es in Deutschland sehr schwer ist, gegen das Medienmonopol der herrschenden Medien überhaupt sich oder uns als linke Kräfte zu artikulieren und uns mitzuteilen, uns zu vermitteln. Und daraus ist irgendwie das Bedürfnis entstanden, das in die eigenen Hände zu nehmen, das selbst zu organisieren. Was zum einen heißt, dass es eine Flut an Publikationen gibt, an Zeitungen und Broschüren, an Monatszeitungen oder Regionalzeitungen. Und auf der anderen Seite diese Publikationen ja auch irgendwie vertrieben werden sollen und so eine Struktur aus den 70er und an frühen 80er Jahren mit linken Buchläden ist Stück für Stück auch zusammengebrochen. Geh mal ab, Jojo. Komm, geh mal ab. Und es ist ein Vakuum entstanden und es war dann so, dass in vielen Städten sich Leute überlegt haben, so einen Infoladen aufzumachen, um dieses Informationsmonopol zu durchbrechen auf der einen Seite. Das war so der eine große Grund. Oft ist es auch so, dass die Infoläden als eine Anlaufstelle für Organisationsgeschichten dienen, dass sie ein bisschen an Büroinfrastruktur haben und auf der anderen Seite in vielen Städten auch überhaupt ein Treffpunkt sind, teilweise mit Café oder sowas ähnlichem irgendwie verbunden oder einfach nur mit gemütlicher Sitzecke, wo es oft so ist, wenn es keine anderen Treffpunkte gibt, dass der Infoladen in der Richtung auch eine Funktion übernommen hat. Ja. Oder zum Beispiel, dass wenn Läden in autonomen Zentren sind, dass sie natürlich auch zum Teil oft dafür dafür Mitfunktionen übernommen haben, ob das nun jetzt beabsichtigt oder nicht. Also das denke ich unterschiedlich, aber es ist schon schnell so, wenn man ein Büro hat und eine funktionierende Struktur in dem Sinne, dass dann natürlich auch Aufgaben, Dienstleistungsaufgaben kommen, die so vielleicht nicht unbedingt zu dem eigentlichen Anspruch gehören, den Infoläden oder Leute aus Infoläden eigentlich haben. So.
Welcher Art sind die Zeitschriften und Publikationen der Infoladen?
Welche Art?
Es ist nur politisch. Anarchistisch, politisch.
Es ist von der ideologischen Richtung. Das ist natürlich schwierig. Es gibt, denke ich, Läden, die haben mehr eine anarchistische Literaturausrichtung.
Ja.
Es gibt mehr eine, die haben vielleicht mehr eine antiimperialistische Literaturausrichtung. Und es gibt ja sowieso ein verschiedenes Angebot, je nachdem, was auch irgendwie überhaupt in so einer Stadt für was auch Interesse besteht. Es gibt Läden, die haben ein sehr großes T-Shirt-Angebot.
Ja.
Ne, und aber man kann schon sagen, es ist praktisch. Es wird das, es gibt die Sachen in den Infoläden, die sowohl auf dem deutschen wie teilweise auch auf dem europäischen, was allerdings sehr, sehr eingeschränkt ist, linksradikalen Szene, Umfeld entstehen, die teilweise ja, also für überregionale Publizierung vorgesehen oder gedacht sind, die teilweise, also dann teilweise die regionalen Geschichten, die aus den Städten oder aus den Kreisen kommen, was sich oft mehr oder weniger auch ganz, ganz kleine Sachen bezieht, oder die Flugblätter, die in den jeweiligen Städten kursieren, und dann eben überregionale Sachen. Es gibt illegalisierte Zeitungen, die seit Jahren kriminalisiert werden, die auch illegal produziert werden müssen, und wo auch Infoläden eine wichtige Funktion haben, solche Zeitungen überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ansonsten ist es auch davon abhängig, inwiefern ein Feedback entsteht zwischen so einem Infoladen und Menschen, die in dieser Stadt sich irgendwie engagieren und praktisch diesen Infoladen versuchen zu nützen als einmal Stelle, um selber Informationen zu bekommen zu ihrer politischen Arbeit oder zu dem, was andere machen, und B, natürlich Sachen, die sie selber machen, da auch wieder zurücktragen, um dass andere vielleicht davon wieder profitieren können. Das ist ein bisschen idealistisch, weil das oft nicht so funktioniert.
Ja.
Aber das ist schon ein Grundgedanke auch in der Infoladen-Idee.
Ja. Ich habe anbemerkt, dass viele von diesen autonomen Zentren sehr, sehr wenig Kultur haben. Sie sind sehr wenig beschäftigt mit Kultur. Die Symbolen sind sehr stereotyp. Und es gibt sehr wenig Gedanken über Ästhetik. Ist das auch ein Ziel für Infoläden, darin es etwas zu ändern?
Es gibt da zumindest keine formulierte Absicht in dem Sinn, dass es übergreifend, überregional problematisiert wird oder thematisiert wird und es einen Anspruch gibt jetzt von den Infoläden. Es gibt, denke ich, in jeder Stadt Menschen, denen das stinkt, die darüber immer wieder stolpern, und dass die jetzt mehr oder weniger, dass dafür die Infoläden ein wichtiger Teil sind oder dass das eine Initiative ist. Es war über diese Konzerttournee vielleicht ein Punkt, wo es aber eher darum ging, die Arbeit der Infoläden einmal anders zu repräsentieren oder darzustellen, und nicht prinzipiell jetzt darum, die kulturelle Einfältigkeit des jeweiligen autonomen Zentrums etwas aufzuhellen. Aber es gibt, denke ich, nicht überall, aber in vielen Städten schon Leute, Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Es wird ja auch immer ganz viel von unserer Kultur, Kultur von unten und eigene Kultur und Gegenkultur gelabert und geschrieben, und eine kritische Reflexion ist da bestimmt nicht unangebracht, wobei es auch schon, denke ich, Versuche gab, die oft ja, an dem Konsum der Szene, sage ich mal, oder an dem einseitigen Geschmack oder an der wenigen Akzeptanz von anderen Geschichten dann auch gescheitert ist, weil wenn jemand ein Kollektiv Veranstaltungen macht, die einfach überhaupt nicht irgendwie reflektiert werden, dann machen sie das vielleicht fünfmal und dann organisieren sie das nicht mehr, weil sie dann fünfmal leere Hütte hatten oder so. Ne?
Die Zentren, wo wir gewesen sind, die waren ziemlich verschieden, aber gibt es auch gemeinsame Sachen in all diese Szenen überall in Deutschland? Gibt es etwa einen Kern oder zentrales Punkt?
Ein Kern ist einfach die Entstehungsgeschichte von vielen, oder die Idee daraus, also diese autonomen Zentren sind ja entstanden als Fortsetzung der Jugendhausbewegung in Ende der 70er Jahre, wo einfach aus der Jugendbewegung ganz klar artikuliert wurde, wir wollen eigene Freiräume ohne Sozialarbeiter, ohne Fremdbestimmung, ohne finanzielle Erpressbarkeit seitens der Städte und so. Und aus dieser Idee raus sind, glaube ich, die meisten Zentren entstanden, wobei es natürlich auch es gab auch Plätze, neue besetzte Häuser, die praktisch ein halbes Jahr alt waren. Es gab Zentren, die waren 8 Jahre alt oder so. Ne? Und das ist euch ja wahrscheinlich auch aufgefallen, ohne das jetzt kurz genau sagen zu können, das wäre zu ausführlich, aber es ist ein Unterschied, ob man in einem halb Jahr besetzten Squad spielt oder in einem 8 Jahre legalisierten Drogenzentrum oder Jugendhaus oder so. Ne?
Durchführen, glaubst du?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt das auch davon ab, wie die Lebensweise sich verändern kann.
Ja. Ist das notwendig?
Ich glaube schon. Ich gehe davon aus, dass es, aber es ist ja auch eine. Es ist ja nicht diese Lebensweise, es prallen ja auch ganz andere Sachen aufeinander, wenn ich hier heute konfrontiert bin mit Leuten, die 18 Jahre alt sind und die von zu Hause ausgezogen sind.
Ja.
Die haben andere Ansprüche, die haben andere Sachen im Kopf in Bezug auf Spaß haben und denen machen Sachen Spaß, die finde ich irgendwie äußerst Die leben in Formen, die ich zwar sehr gut kenne, wo ich aber sagen würde, habe ich keine Lust mehr so zu leben oder so. Also was jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so klingt, sondern was einfach irgendwie andere Bedürfnisse da sind oder so.
Ja.
Aber es wird immer, hoffentlich immer, neue Leute geben, junge Leute geben. Und es, solange es junge Leute gibt und ältere Leute gibt, es unterschiedliche Ansprüche. Und gibt es nie irgendwie das eine, was jetzt so zu verändern wäre. Schwierig, ne?
Ja. Du wohnst hier in Lübeck. Wie ist die Verhältnis mit den Bürgern hier?
Zwischen der Szene und den Bürgern?
Oder gibt es ganz keine?
Oh je. Das gab hier lange Jahre eine starke Strömung in der, sag ich mal, alternativen oder Jugend- oder autonomen Bewegung, die versucht haben, dieses alternative Leben den Bürgern darzustellen als wie soll ich das sagen, bürgerfreundlich darzustellen und die Menschen zuzugehen, sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Von diesen, also das hing auch immer davon ab, wie so Konfrontationen mit der Stadt dann abliefen, wie man sich artikuliert hat.
Ja.
Und das hat sich ein bisschen geändert in dem Sinne, dass diese Kräfte, die das so vorangetrieben haben, mehr oder weniger inaktiv geworden sind. Und na, das ist schwierig so kurz zu beantworten, was da alles dazu gehört.
Es ist ein bisschen festgelaufen.
Es ist festgelaufen, es gibt auch gerade sehr, sehr wenig Aktivität überhaupt und es gibt auch sehr, sehr wenig Wechselbeziehung oder Reflexion.
Und ich habe mit diesen Leuten in Erfurt geredet und die haben mir gesagt, dass sie versuchen, etwas zu tun, anzuschließen bei die anderen Leute im Viertel und zum Beispiel Essen machen abends und auch andere Leute, nicht autonome Leute im Viertel einladen, um dort zu können essen. Und das war etwas Neues für mich hier in Deutschland. Das hatte ich noch nicht eher.
Das ist auch nicht so üblich, je nachdem wie das auch liegt. Ne? Also du kennst das Zentrum hier ja. Da gibt es keine Nachbarschaft, da gibt es das ist eh schwer, Leute, die jetzt einfach da überhaupt noch nie waren, hinzubringen oder hinzuziehen. Aber der Gedanke von Volksküchen, der ist hier nun also sehr verbreitet.
Ja.
Denke ich, mit unterschiedlichem Erfolg, wenn man das von dem, jetzt mal richtig von dem Wort Volksküchen aussieht, nämlich dass da das Volk auch hinkommt, um das Volk, das sich teures Essen oder Restaurants nicht leisten kann, um da primär erstmal billig zu essen und dann sich darüber einen Kontakt entwickelt oder ein Interesse an dem, was da sonst noch ist.
Ja.
Es ist schon so, dass Volksküchen, denke ich, hauptsächlich eine szeneinterne Geschichte sind, die natürlich auch nicht sinnlos oder nicht dumm ist, sondern weil die Szene hat kein Geld. Aber den Anspruch, damit in die Breite zu gehen, ist in der Praxis, glaube ich, oft schwierig, beziehungsweise wird es schlecht und unmöglich umgesetzt.
Was kann die alternative Szene noch mehr erreichen im Weiten, außen den eigenen Kreisen?
Ja, die alternative Szene ist ja auch ein sehr weitgehender Begriff, ne?
Ja, das ist wahr. Aber die Szenen, die wir gesehen haben während dem Tournee. Gibt es noch politische Ziele, die noch nicht erreicht sind bis heute?
Ich könnte ja jetzt ein Statement loslassen.
Vielleicht.
Über die Ziele revolutionärer Politik. Aber natürlich gibt es, ist es keine Selbstbefriedigung, so einen Infoladen zu machen. Es ist ein Anspruch, politisches Bewusstsein zu schaffen. Politisches Bewusstsein mit dem Ziel, Veränderungen vorzubereiten. Auch radikale gesellschaftliche Veränderungen. Aber ich meine, es ist kein Geheimnis, dass in Bezug auf radikale gesellschaftliche Veränderungen sich gerade mehr Krise die Perspektive auftut, dass Veränderungsmodelle, die im Osten dementsprechend diskreditiert sind, so, ja, dass neue Alternativen nicht so formuliert sind, dass sie bisher in einem breiteren Kreis greifen. Das, was nicht heißt, dass es Theorieansätze gibt, über die hier auch in der Linken diskutiert wird, wo auch die Läden einen Teil zur Verteilung oder zur Verbreitung dieser Diskussion, denke ich, einen Sinn oder einen Wert haben. So. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ja gut, außer ganz platt und ganz grob, da und da, so und so soll der Weg da und da hingehen und dann erreichen wir irgendwie, ja, dann können wir eine Gesellschaft in dem und dem, in der und der Richtung, mit den und den Mitteln so verändern oder so. Mhm. Ne? Ja.
Nein, aber deshalb habe ich das gefragt, weil die meisten Alternativtheorien sich orientiert hatten auf linken oder marxistischen Ideologien. Und,
ja, aber es ist für die Autonomen eigentlich immer so gewesen, dass sie sich davon sehr wenig bis überhaupt nicht, wie sagt man da, involviert gefühlt haben.
Ja.
Und auch vielleicht die letzten waren, die, oder nicht die ersten, ja, vielleicht eher die letzten waren, die in die Krise gekommen sind, aber es ging nicht an uns vorbei.
Ja. Aber auch die Grünen sind diskreditiert worden. Die letzten Jahre.
Ja, aber sie haben sich diskreditiert durch ihre Politik.
Ja. So, also es gibt sehr wenig, um sich auch zu orientieren heute.
Ja, es ist die Frage, inwiefern so ein, also das ist politische Einschätzungen sind jetzt, wenn ich so was sage, kein Diskussionsstand, das ist etwas sehr Persönliches.
Mhm.
Aber es stellt sich ja weiterhin die Frage, wie Unterdrückung, die ja durch den Zusammensturz der kommunistischen Systeme nicht weniger, sondern weltweit eher zugenommen hat, wie man sich als bewusst denkender Mensch damit weiterleben will, kann.
Mhm.
Ob es anstrebbar ist, Verdrängungsmechanismen zu entwickeln, die dem Metropolenmenschen hier die Selbstsicherheit geben, die vortäuscht, dass es keine Verantwortung gibt. Oder ob versucht wird, bei uns und bei vielen, vielen anderen Sensibilitäten zu entwickeln, Verantwortungsgeschichten zu entwickeln, die Fragen aufwerfen, die eben nicht dann im Wohnzimmersessel gelöst werden können, so vor dem Fernseher. Das ist zwar sehr oberflächlich, aber vorhandene Probleme sind da und werden immer größer. Widersprüche spitzen sich zu und wo Widersprüche sind, muss es auch Veränderungen geben irgendwann.
Ja. Okay, danke.
Wir hätten Georg ja gleich dazu ziehen können, ich hätte das ja gar nicht gedacht.
Je kunt je voor jezelf de vraag stellen of je als bewust levend mens verder wil leven met de onderdrukking die er sinds de ineenstorting van het communistische systeem niet minder op is geworden, eerder meer, zei Euler aan het eind van zijn interview. En of het wenselijk is verdringingsmechanismen te ontwikkelen waarmee je de mensen in de grote stad de overtuiging biedt dat er geen verantwoordelijkheid bestaat. Of dat het veel meer wenselijk is hier in Duitsland en elders in de wereld sensibiliteiten te ontwikkelen, verantwoordelijkheden te scheppen die vragen opwerpen, die zich niet volgens een vast recept laten beantwoorden. En die problemen die zijn er. Ze spitsen zich toe, er bestaan conflicten en willen die conflicten zich kunnen uitkristalliseren, dan moeten er veranderingen komen. Conflicten. Ook in de Nederlandse autonome scene zijn er conflicten, hoewel de interne conflicten de laatste tijd wat minder aan de oppervlakte komen. Maar de externe conflicten zijn des te nijpender, in ieder geval voor de bewoners van het ADM-complex hier in de buurt van Amsterdam. We hebben hier in de sleep-out-studio Dolf en Nico van Apeldoorn. Dolf woont op de ADM, Nico van Apeldoorn heeft er veel mee te maken gehad en nog steeds wel. Dolf is muzikus, hij organiseert bovendien ook nog allerlei dingen, stuwende kracht achter vele culturele activiteiten. Nico maakte vroeger gramschapbladen, is tekstschrijver in de meest algemene zin van het woord. Dolf, wat is er aan de hand met de ADM?
De ADM wordt op zijn laatst, ik denk eind september, ontruimd. Dus we moeten, ja, het is een heel moeilijk te verdedigen object gewoon. Het is open vlakte, je kan er van alle kanten in, het is moeilijk. Maar we hebben een paar leuke grappen bedacht, maar veel echt het behouden, we vinden het belangrijker om een goede nieuwe plek te vinden eigenlijk. Omdat
het is helemaal zeker?
Het is nooit helemaal zeker. Een nieuwe plek is trouwens ook niet zeker. En dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Hoe zeker een nieuwe plek wordt, hoe zeker het wordt dat we daar ook heen gaan. Want zo kunnen we niet werken natuurlijk. We zijn het grootste deel van de tijd met andere dingen bezig als waar we mee bezig willen zijn. Muziek maken, andere vormen van kunst maken.
Vertel eens iets wat ADM in de afgelopen jaren zoal heeft gepresteerd op het gebied van cultuur.
Ja, muziek is, ik denk dat dat het meest bekende onderdeel is. Dat de studio waar ik groepen opneem, heeft op volle toeren gedraaid eigenlijk. De ADM-tijd is de meest productieve tijd geweest. Sinds 1979 zijn we daar al mee bezig. Maar ik denk dat steeds meer en dat de kwaliteit ook. Nou ja, je weet het zelf, trespassers. Ja, ik ga ze niet weer allemaal opnoemen, hoeft niet.
Koeienverhuurbedrijf, dat heeft zich voortdurend verplaatst. Je hebt wat rondgezeuld met die koeien. Noem eens een paar plaatsen waar je geweest bent.
We begonnen in Schellingwoude. Dat is Amsterdam Noord, landelijk Noord. Dat komen er om die koeien ook vandaan. Die we inderdaad hebben meegenomen toen naar Centrum West. Dus Van Diemenstraat. Waar Luud Schimmelpennink nu zijn sceptertje zwaait. En weer verder naar het westen, maar nog steeds langs het water. Het IJ zitten we nu in het westelijk havengebied.
Je hebt muziek opgenomen met zo langzamerhand hele notoren bands zoals daar zijn Nash Daly en de Happy Set uit Zwitserland, Dulce Chicksal, Morsprong natuurlijk niet te vergeten, de X. Nou, ik kan nog een hele rij noemen, maar je had je ook bezig met hele bizarre rariteiten, hè, die je verzamelt, waar je iets mee doet, die je op kleine plaatjes zet, op cassettes. Kan je een paar van die grappen de revue laten passeren?
Ja, dat kan. de raarste dingen zijn in opdracht van Nico gemaakt. Meestal. En zijn verschenen bij Gramschap. Die zijn zo raar. Ik kan de titels geen eens meer herinneren. Maar dat rare heeft wel is doorgegaan. Vooral in singles.
En, Europaranoia.
We hebben er net weer één het licht doen zien. En dat zijn de String Phantoms. Die volgens mij hier onder dit gebouw hun oefenruimte hebben te vallen. Dus misschien horen ze het. En dat is een, waar ze het vandaan halen. Die jongen die is volgens mij geboren op de Veluwe. Heeft toen dat plaatje van Johnny en Rijk gehoord. Ons paard is van dorst reeds bezweken enzovoort. En wegens zijn streng gereformeerde opvoeding sprak Johnny Cash vooral in zijn psychedelische tijd hem erg aan. En dat soort muziek spelen ze. Dat vind ik dus een iets wat dat raakt mij diep in de ziel.
Ik kan het laten horen,
want we hebben het bij ons. Dus.
Oh. made us fall so many times that I broke twice as often. Time and time again, I went for the top, to add a busted at a bottom. Lord, if 30 is still an early age, I've grown old beyond my years. I now regret my careless younger days. The holy land is far from here. The holy land is far from here.
Dolf in de sleep-out studio hier in de sleep-in. Dolf, we waren nog niet helemaal klaar met de ADM. We hebben de muziek behandeld. Er zijn nog meer dingen daar.
Het leuke van de ADM is eigenlijk dat mensen die fotograferen en die dus ook hoesfoto's, maar ook layouts, die schilderijen maken die heel erg met de dynamiek van muziek verweven zijn, zoals Patrice bijvoorbeeld, die ook dan weer voor hoezen gebruikt worden. Er zijn veel tot en met mensen die de lichamelijke oefeningen op peil houden in aerobic dance studio's. Is het een Ja, we proberen het zo compleet mogelijk te maken. Dat alles elkaar bedruipt, zodat het zo goedkoop mogelijk wordt. En iedereen wat aan elkaar heeft en dingen zoveel mogelijk samen kunnen gebruiken. Ook dure apparatuur en zo is onzin dat iedereen het aanschaft. Weet je wel, dat kan je ook net zo goed gezamenlijk doen. Ja, het is een bekend praatje, maar wij zijn er toch aardig in geslaagd op een of andere manier.
Je bent ook niet wars van gesproken woord. Je bent zelf een liefhebber van Boris Vian tot en met Kammergurka. Je werkt veel samen met Nico van Apeldoorn. Je treedt ook met hem op. Kan je over die samenwerking iets zeggen?
Het is een samenwerking die al zo ongelooflijk lang duurt dat het iets geheel vanzelfsprekend is geworden. Van als ik letters in bepaalde volgorde achter elkaar nodig heb, bel ik Nico en dan hebben we het erover. En dan komt er gewoon iets uit wat we allebei bevredigend vinden. En maar dat heeft niet alleen met muziek te maken. Dat heeft ook te maken met hoe wij ons standpunt aan instanties duidelijk maken of noem maar op. Het is gewoon tekstschrijver, inderdaad, wat jij zei, in een brede zin van het woord.
Ja. Nico van Apeldoorn heeft zich met allerlei onderwerpen bezig gehouden. Niet alleen in gramschap, maar ook bijvoorbeeld in zijn songteksten. Kan variëren van sociale omstandigheden tot en met politiek nijpende kwesties. Maar nu gaat het even over radio, want deze hele cyclus gaat over vrije radio. En Nico heeft daar een tekst over die er in ieder geval niets mee te maken heeft.
Op de radio klinkt alles vals. Op de radio klinkt alles zoals het hoort. En alles hoort te klinken zoals het op de radio klinkt. Dit is het geluid dat de werkelijkheid heeft vervangen. Goede muziek is muziek die goed verkoopt. Goed geluid is geluid zonder betekenis. De compacte discjockey spreekt razendsnelle woordwatervallen, maar als hij een keer iets zegt, is het per ongeluk. De media vervormen de werkelijkheid niet, ze scheppen een schijnwerkelijkheid om de echte aan het gezicht te onttrekken. Liefde is een warme microfoonstem, poëzie is een brandende kaars, democratie is uitgaan van de goede bedoelingen van de machthebbers. Het nieuws bestaat uit steeds dezelfde eindeloos herhaalde mededelingen. Niemand vloekt, niemand scheldt, niemand heeft een andere mening. Het is even lachwekkend onecht als de decors in een goedkope Hollywoodfilm. Maar het is ernst. De schijnrealiteit van de media wordt de enig aanvaarde realiteit. Wat met eigen ogen gezien, met eigen ogen gehoord wordt, is minder echt dan wat met de camera, de microfoon wordt gezien of gehoord. Maar wat is echt en wat is vals? De mogelijkheden voor manipulatie kennen geen grenzen. Een paar technische trucs stampen de gewenste werkelijkheid uit de grond. Het gemor dat aanswelt stopt onmiddellijk als de microfoon wordt dichtgedraaid. Mensen die hun gebalde vuisten heffen lijken vriendelijk te wuiven door middel van de juiste camerahoek en de juiste montage. Iedereen is tevreden. Alles is rustig. Blijf luisteren naar deze zender. Soms breekt ergens de werkelijkheid onversluierd door. Soms is er geen twijfel mogelijk wat echt is en wat niet. Als de dichter spreekt, wordt de werkelijkheid hoorbaar, ontdaan van de vele valse woorden waaronder ze bedolven was. De werkelijkheid die galmt van noodsignalen, de angstaanjagende werkelijkheid. Wie blijft er luisteren? Ik sta hier voor het raam bij Helm boven, vanuit het westen vliegen grijze wolken aan. Het uitzicht is vandaag weer eens niet te geloven, ik bleef het liefste de hele dag hier staan. Het water in de haven slaat hard tegen de kanten, de hemel schiet boven mijn hoofd voorbij. Vandaag wou ik eigenlijk eventjes niet denken aan speculanten, maar naar ik vrees, denken ze wel aan mij.
dit moment zit een stel vette heren ergens in Utrecht in een bespiegelglazen kantoor over ons lot te confereren. Ze waren zich een heel speciaal soort. Maar het zijn gieren, ze wierpen zich op de werf en als gieren praten ze totdat er niks meer was. Als gieren voeden ze zich met dat wat sterft en als gieren broeden ze nu op het karkas. Hun rijkdom stamt van stelen en van liegen, ze maakten nog nooit iets nuttigs of iets moois. Ik zou graag zien of we ze kunnen laten vliegen zoals de gieren vliegen als je er een steen naar gooit.
Dolf, je bent bezig met het verzamelen van aardige brieven over de ADM. Dat lijkt me nuttig. Hoe gaat die actie?
Het loopt storm. We hebben voornamelijk last van de privatisering van de PTT. Hè? Want ik weet dat mensen hem vorige week woensdag op de bus gedaan hebben. En hij ligt nog niet in de postbus. Afgezien van het feit dat ik tegenwoordig allemaal kwijtraak en zo door die PTT. En dan moeten we ook nog allemaal kaartjes sturen als iemand geslaagd of gezakt is of zo. En dit kunnen ze al niet aan, weet je wel. Die gewoon normale brieven waar je wat aan hebt. Kortom, leven de PTT. Maar iedereen reageert heel positief. En daarom wil ik nu nog een keer zeggen dat je naar postbus 15582-1001 Nico Bernhard. En als je... Als de ADM je iets zegt, of als de ADM je niks zegt, maar je schrijft graag brieven, en je koopt graag postzegels, stuur ons iets, want ja, die ambtenaren en al die rare mensen die, waar we dat aan geven, die lezen het waarschijnlijk toch niet, maar een dikke stapel is beter als een dunne stapel. Dus.
Ja. Het is een beetje, denk ik, te overdadig om te zeggen dat zonder de ADM Nico zijn tekst er nooit gekomen zou zijn. Maar ze hebben er zeker niet onder geleden. Wat dacht jij?
Het is andersom. Het is andersom.
Ten bewijze. Een gedicht van Nico van Apeldoorn. Is het een nieuw gedicht, Nico?
Het is een gerecycled gedicht. Het is nu namelijk opgedragen aan staatssecretaris Costo, die als een waardig leerling van Kubbels dus vindt dat als je de naam van iets verandert, dat dan ook het ding verandert. Het heet Asiel. En het tweede stuk heet Een cel is een cel, maar dat komt straks. Ze schrikt wakker in het midden van de nacht. Is dat een celdeur die ze dicht hoort slaan? Of zijn het schoten bij de dode schacht Ze hoort de laarzen door de gangen gaan. De angst groeit aan terwijl ze wacht. Voor welke deur zouden ze blijven staan? Wie wordt er dit keer weggebracht? Ze drukt haar baby dicht tegen zich aan. Het is een droom. Ze is niet langer daar. Toch merkt ze dat ze onbewust de stappen telt. Ze sterven weg. Ze kwamen niet voor haar. Dit is een ander land, ze weet het wel. Maar ze weet ook dat het niet uitmaakt waar. Een cel is een cel, is een cel, is een cel, is. Zes muren en een stalen deur die maar van één kant open gaat. Een cel is een cel, is een wereld zo afgelegen dat die van buitenaf bekeken nauwelijks bestaat. Een cel is waar ze binnenkomen en zeggen, je proces is een maand uitgesteld. Zeggen, vanmiddag word je overgeplaatst. Zeggen, morgen word je terechtgesteld. En ze sluiten de deur voordat hun woorden kunnen ontsnappen naar de wereld buiten. De trams rijden alsof er niets aan de hand is. Een sirene loeit het einde van de middagpauze. Ongeduldige zakenlieden laten hun auto's grommen voor het stoplicht. Hoofdredacteuren prijzen de vrijheid. Ministers ondertekenen internationale verdragen. Alsof er niets aan de hand is. Terwijl jij hoort dat je proces alweer is uitgesteld. Dat je wordt overgebracht naar een plaats die niemand kent. Dat je morgen dood zal zijn. Terwijl jij hoort hoe de deur dicht slaat. Een cel is een cel, is een cel, is een cel, is.
Dit was het eerste uur van het negende programma van Radio Sleep Out. De muziek in dit programma was achtereenvolgens van Laibach, Toon Steine Scherben, EA80, de String Phantoms, No Trumpetto plus Nico. En op het laatst hoorden we een band die anoniem wenst te blijven, maar kenners weten denk ik genoeg als we weten dat het laatste gedeelte van dit eerste uur over ADM ging. Daarvoor ging het over de autonome scene in Duitsland. Morgen meer Duits. Een uur Bilwet Diederich Diederichsen, popfilosoof, hoofdredacteur van Spex. Een uur lang achter elkaar. En DFM. En straks in het tweede uur krijgen we een uur lang Radio 100. Een heel uur Radio 100.
Dit is Radio Sleep Out.
Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel.
Dit is Radio 100 op de 100 FM in stereo. Iedere dag opnieuw. Nieuwe dingen. Ieder uur iets anders. Dit is de enige culturele omroep van het half Westerhout.
En Radio 100 kun je zowel op de 101.8 op de kabel horen als op de 100.2 in de ether. En jawel, dit is echt Radio 100. Het was eigenlijk onze bedoeling om wat langer uit te zenden, maar dat blijkt dus niet te kunnen. Hoezo vrije radio? In ieder geval, wat kun je zoal verwachten? Wij gaan wat indruk geven van wat Radio 100 op dit moment is. Interviews met onder andere de organisatoren van deze radio-uitzendingen en van deze tentoonstelling. Verder zullen wij wat indruk geven van wat er zoal de laatste tijd te horen is op Radio 100. Patrick, nu kun je gezellig het muziekje instarten, namelijk een tapeje wat Doof gemaakt heeft. Dat is een... Nee, sorry, dat is niet het goede tapeje. Het is een tapeje wat Dick gemaakt heeft.